tientallen bevestigingen gehoord deze morgen. Waar ik het deze morgen over wil hebben, de persoonlijke leiding van God. En eigenlijk zijn we dat deze morgen al een aantal keren tegengekomen. Maar ik wil allereerst een stuk vertellen over Esther. Over het boek Esther. Want in het boek Esther komt het woord God of Heer eigenlijk helemaal niet voor. En toch is God veelvuldig aanwezig. En grijpt onzichtbaar in voor zijn volk. En dat vind ik heel bijzonder. Weet je, God is niet van, kijk mij eens, wat ik allemaal kan. Terwijl hij de Allerhoogste is, hij kan het gewoon doen. Maar je ziet dat achter de schermen, en soms merken we het niet eens, hij is gewoon bezig met ons. Het boek Esther in een notendop. Esther was een mooi meisje. Ze woonde in Perzië, omdat haar grootvader daar als gevangene was terechtgekomen. Omdat haar beide ouders gestorven waren, werd ze beschermd door haar neef Mordechai, als ik het goed uitspreek. Die werkte voor koning Ahasveros. Er komen een paar heerlijke moeilijke woorden in voor, namen in ieder geval. En die koning was gehuwd met Wasti, die hij verstoten toen ze tijdens een feest ruzie kreeg. Ze moest zich eigenlijk vertonen om aan de volk en de vorsten haar schoonheid te tonen. En ze was namelijk knap om te zien. Maar ze weigerde. Ze weigerde te komen toen hij haar dat beveelde. En Wasti weigerde als een pop gebruikt te worden, alleen om haar schoonheid te laten zien. Ze weigerde om haar eigen feest dat gaande was te verlaten en haar eigen gasten alleen te laten om de mannen maar te vermaken. Dapper, maar het kostte haar alles. En daarom liet de koning een nieuwe koningin zoeken, onder de mooiste meisjes van zijn rijk. En Esther werd gekozen en werd de nieuwe koningin. Maar niemand wist dat ze Joods was, ook de koning niet. En op een dag hoorde Mordechai, de neef van Esther, twee hovelingen die een aanslag tegen de koning planden. En hij waarschuwde Esther, die het aan de koning zei. En toen hij dit hoorde, werd hij woedend en liet de twee doden. En schrijf dit in de boeken en zet er een naam van die Mordechai bij, zei de koning tegen zijn dienaren. En zo vergeten we nooit wat er gebeurd is. En intussen benoemde koning Ahasveros Haman tot zijn eerste minister. En die eiste dat iedereen voor hem zou knielen. Maar Mordechai zei dat hij als Jood alleen voor God kon knielen. En Haman was woedend en liet een wet maken waarin stond dat alle Joden in het Rijk gedood moesten worden op de 13e dag van de 12e maand. Een datum die door het lot bepaald werd. Toen Mordechai dat hoorde, probeerde hij Esther ervan te overtuigen om haar volk te redden. Op risico van haar leven ging ze ongevraagd naar de koning en nodigde hem en haar man uit om bij haar te komen eten. Esther, waarmee kan ik jou een plezier doen? Vroeg de koning toen ze aan het eten waren. Dat weet ik niet zomaar, zei Esther. Maar ik nodig jullie uit om morgen weer bij mij te komen eten. Haman was blij dat hij door de koningin te eten werd gevraagd. Intussen bleef hij zich ergeren aan Mordechai, die maar niet voor hem wilde knielen. En daarom liet hij een paal gereed maken om Mordechai aan op te hangen. En op de dag daarna wilde hij aan de koning vragen om het vonnis goed te keuren. Die nacht kon de koning niet slapen. Hij liet iemand komen om voor te lezen uit de boeken, waarin hij belangrijke feiten liet opschrijven. En zo werd hij aan herinnerd dat Mordechai een tijd geleden een aanslag had verijdeld en daarvoor nooit beloond werd. Dat moet ik goed maken, dacht de koning. 'S Morgens kwam Haman bij de koning om goedkeuring te vragen voor de doodvonnis van Mordechai. Maar voordat hij iets kon zeggen, zei de koning: Haman, ik wil iemand eren. Hoe kan ik dat het beste doen? Met een eretocht, zei Haman, want hij dacht dat de koning hem wilde eren. En dat was wat hij het liefste wou. Hij wou die eretocht. Men brengt een koninklijk kleed dat de koning zelf draagt en een paard waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke kroon versierd is. En men stelde dat kleed en dat paard ter hand aan een van de vorsten der konings. De edele, en men trekke de man die de koning eer wil bewijzen, dat kleed aan. En men doe hem op het paard rijden over het plein der stad. En men roepen voor hem uit. Zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. Heel goed, zei de koning. Organiseer jij een eretocht voor Mordechai. Dan sta je toch wel te kijken. Haman beet heel hard op zijn lippen. 'S Avonds gingen de koning en Haman voor de tweede keer eten bij Esther. Esther, waar kan ik jou een plezier mee doen? Vroeg de koning weer. Weet je, mijn koning, mijn leven is in gevaar en ook dat van mijn volk. Dat kan toch niet, Esther? Wie wil nou zoiets? Haman wil dit, zei Esther stil. En toen begreep de koning dat Esther een Joodse was. Hij liet Haman ophangen aan de paal die hij voor Mordechai had bedoeld. En benoemde Mordechai als eerste minister in plaats van Haman. Toen de andere Joden in het land hoorden dat ze niet meer met de dood bedreigd werden, begonnen ze te dansen en te feesten. En tot vandaag vierden de Joden deze redding, tijdens de Purim. En een heel vrolijk feest, in vroegere voorjaar. Het is mooi te zien in dit verhaal dat God Esther, maar ook jou en mij persoonlijk wil leiden. Weet je, we zien het in alles, door het hele verhaal heen, dat Gods hand er gewoon op is. Naast de meestal onzichtbare goddelijke besturing van je leven, is er ook zoiets als een specifieke leiding van God. Die bestaat uit aanwijzingen van God, die je als individuele gelovige ontvangt, om bijvoorbeeld een bepaalde beslissing te nemen. Psalm 32, vers 8. En dit is een hele mooie belofte van God, hè? Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad om jou rust mijn oog. Dat is een hele waardevolle belofte van God. Het motief van God om je persoonlijk te willen leiden is dat hij jou kent en dat zijn ogen op je rusten. Die laatste uitdrukking zegt iets over Gods permanente liefde en waakzaamheid over jou en mijn leven. Als een liefdevolle, wijze vader wil hij niets liever dan dat je een weg volgt die op een lange termijn het beste is en dat je op de bestemming van je leven uitkomt. En daarom geeft God je inzicht door zijn woord in het algemene zin en specifieke aanwijzingen voor je persoonlijke situatie. Gods raad is beter dan wat jij kunt bedenken. En zijn raad leidt altijd in de goede richting. Als jij God belangrijk genoeg vindt om jou raad te geven, dan is het geen vrijblijvende raad. Aan de ene kant zal God je nooit dwingen. Maar als je het niet doet, geef je wel een signaal af dat je denkt dat je het wel beter weet. Ik denk niet dat God je daarna nog vaker raad gaat geven, omdat je er kennelijk toch niets mee doet. Tenzij je een andere houding aanneemt. In de manier waarop je omgaat met Gods leiding laat je zien hoe ver je je eigen baas wilt zijn of een volgeling van Jezus. Psalm 23, vers 3. Hij leidt mij op het rechte spoor omwille van zijn naam. God wil dat je recht spoor volgt, de juiste weg bewandelt. Niet alleen om je het doel van je leven te laten bereiken, maar omdat God weet wat het beste is voor jou. Ook Jezus vertrouwde in alles wat hij deed op de leiding van zijn vader. Let eens op welke woorden hij hierover sprak. Johannes 5, vers 30. Niet door mijn eigen wil laat ik me leiden, maar alleen door de wil van Hem die mij gezonden heeft. Als we het hebben over Gods leiding, dan moeten we het ook hebben over de wil van God en je eigen wil. De manier waarop Jezus zich door de Vader liet leiden, was zijn eigen wil afstemmen op de wil van de Vader. En dat is ook het sleutelbegrip bij Gods leiding voor jou en voor mij. Je kunt Gods leiding zoeken, zodat je precies weet wat je moet doen. Maar waarheen wil God je uiteindelijk leiden? Het antwoord op die vraag is voor iedere gelovige hetzelfde. Psalm 43, vers 3. En als we Gods leiding zoeken, dan kan dat alleen maar door Hem en door niemand anders. Zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. De basisbijbel zegt, leid mij Heer. Uw woord is als een lamp voor mij. Uw woord zal me naar uw heiligdom leiden, naar uw heilige berg. Jezus zelf is het reisdoel van elke gelovige en het einddoel van zijn leven. Het belangrijkste van je aardse leven is niet wat je doet, maar de mate waarin je hem leert kennen. Met hem leert wandelen en van hem leert genieten. Ook dat laatste. De dichter van Psalm 43 had dit goed begrepen. Psalm 43, vers 4 zegt, dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. We mogen genieten. De apostel Paulus schreef het volgende over de reisdoel van zijn leven. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. We hebben het in de voorbeden nog over gehad. Als we daarnaar kijken, zal het in deze wereld en dit in ons leven ook voor onszelf een stuk makkelijker zijn. Weet je, we kijken naar de eeuwigheid samen met God, samen met Jezus. De meest bekende en geliefde psalm uit de Bijbel is ongetwijfeld Psalm 23 over God, die zijn volk leidt als een goede herder. Het beeld dat we daarbij voor ogen hebben is dat van een schaapsherder die voorop loopt, terwijl de schapen gedwee achter hem aanhobbelen. En dat is niet altijd het geval. Soms loopt de herder vooraan, vooral als hij weet dat de schapen de route niet kennen. En soms loopt hij achteraan, vooral als hij weet dat de schapen de weg zullen vinden. Maar als een schaap ergens vooraan van de kudde afdwaalt, dan schiet hij al steentjes naar hem toe om hem daarmee te corrigeren. Of hij gaat er naartoe om hem weer bij de kudde te brengen. En zo gaat het ook met Gods leiding. Soms geeft God nadrukkelijke aanwijzingen om het doel te bereiken. En soms vertrouwt hij erop dat je de koers wel ongeveer weet, zodat hij alleen zo nu en dan wat moet bijsturen. En dat doet God, bijvoorbeeld door omstandigheden waardoor de ene weg wordt afgesloten en de andere weg weer zichtbaar wordt. Soms denken we in ons leven, waarom gebeuren die dingen? Rechts was het veel makkelijker. Of links was het veel makkelijker. En dan zegt God tegen mij, ik moet rechtdoor lopen. Maar God weet precies wat het beste voor ons is. Bij persoonlijke leiding kunnen we onderscheid maken tussen de leiding die je van God ontvangt in een antwoord op je eigen verzoek. Leiding die God ongevraagd geeft, bijvoorbeeld omdat hij je leven een andere wending wil geven. En veel gelovigen zoeken Gods leiding voor een bepaalde beslissingen die ze moeten nemen. Zoals het kiezen van een studie, kiezen van een woonplek, het al of niet aannemen van een taak of verantwoordelijkheid. Je houding bepalen bij een opvoeding van je kinderen. Weet je, dat zijn allemaal dingen waar God je de leiding wil geven. Weet je, Gods leiding, ook in de opvoeding van je kinderen. Ook in de taken in de gemeente. Stap niet zomaar ergens in. Praat met God. Praat met God hierover. Weet je, want als je een taak krijgt in de gemeente waar je niet voor geroepen bent, dan heb je een probleem. Weet je, God moet je voor die taak geroepen hebben. Anders wordt het nooit iets. Toch geeft de Bijbel meer voorbeelden van ongevraagde dan van gevraagde leiding. Laten we nooit vergeten. God is niet in de eerste plaats een vraagbaak voor gelovigen. Nee, God wil de leider van je leven zijn. Je zou namelijk de fout kunnen maken door God te zien als een adviseur van wie je wel advies wil ontvangen en toch zelf de regie van je leven in eigen hand wil houden. Als je Gods persoonlijke leiding zoekt, moet je de regie van je leven echt uit handen hebben gegeven. Anders hoef je nergens op te rekenen. Veel mensen lezen in de christelijke romans hoe God vaak op een bijzondere manier persoonlijke leiding gaf aan bepaalde mensen. Wat zou ook mooi zijn om dat zelf ook eens mee te maken. Maar verder komen ze niet. Ze ontvangen geen goddelijke leiding omdat ze die niet zoeken. Dat geldt voor veel andere zegeningen en beloftes van God. We moeten zoeken en geloof ons hart erop zetten om te ontvangen wat God voor ons beschikbaar heeft gesteld. Wat we niet zoeken, ontvangen we niet. Ook hierbij gelden de volgende woorden van Jezus. Zoek en je zult vinden. Weet je, we zien vaak, hè, ook op YouTube, mensen voor honderdduizenden spreken. En denk, wauw, wat mooi. Maar we zien niet wat deze mensen hebben op moeten geven. Ze hebben alles op moeten geven om hen te dienen. Weet je, en dan gaat God zegenen. En niet iedereen is geroepen voor honderdduizenden. Misschien zijn we geroepen voor 2 mensen, voor 3 mensen. Dat is niet aan ons, dat is aan God. Als we zijn wil maar blijven doen. Hoe komt het toch dat gelovigen het vaak wel kunnen opbrengen om in het gebed van alles tegen God te zeggen, maar zo moeilijk naar God kunnen luisteren? Waarschijnlijk omdat ze niet verwachten dat hij tot hun ze wil gaan spreken. En dan gebeurt het ook niet. Denk maar eens aan het verhaal van de roeping van Samuel. Pas toen hij tegen God zei, spreek, uw dienaar luistert, in 1 Samuel 3 vers 10, begon God te spreken. De kleine Samuel deed 3 belangrijke dingen. Hij vroeg God om te spreken. Hij was klaar om naar God te luisteren. En hij deed wat God hem opdroeg. Dat is ook belangrijk. We kunnen God horen. We kunnen klaar zijn om te luisteren. Maar we moeten het ook nog doen. Het klinkt allemaal eenvoudig genoeg. Samuel stond open voor Gods leiding. Luisterde en gehoorzaamde. En God vroeg hem zijn boodschap aan de priester Eli te geven. En dat was een flinke uitdaging voor zijn jong kereltje. En daarna werd Samuel Gods belangrijkste gesprekspartner op aarde. In 1 Samuel 3 vers 10. Ik haal er wat kleine stukjes uit hoor. En toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. En het woord van Samuel kwam tot geheel Israël. luisteren naar God. En dan zien we wat God voor veranderingen kan brengen. Maar als Samuel geluisterd had, maar de boodschap niet aan Eli had doorgegeven, had God waarschijnlijk nooit meer op zo'n manier tot hem gesproken. Wat een kansen zou hij dan verspeeld hebben. Als God spreekt, is het heel verstandig om te luisteren. En veel mensen verlangen naar meer persoonlijke leiding van God in hun leven. En vragen zich af waarom ze er zo weinig van merken. En meestal is de oplossing van dit vraagstuk erg simpel. We verstaan de stem van God beter naarmate we dichter bij hem leven. En daarbij is het volgende van het belang. Openstaan voor Gods leiding. Een rein hart. Tijd om omgang met God te hebben in gebed. En bereidheid om Gods opdrachten uit te voeren. God dwingt je nergens toe. Leiding geeft hij alleen als hij een zekere bereidheid in je hart kan ontdekken. Anders doet hij het niet. Als God geen bereidheid in je hart ziet, zal hij niet tot je spreken. Corrie de Boom, een evangeliste die gedurende haar actieve leven veel persoonlijke leiding van God heeft ontvangen, schreef eens het volgende. Leiding is er voor alle kinderen van God die ervoor openstaan en erom vragen. Het komt niet vanzelf. Leiding ontvangen is een kunst die geleerd moet worden, geen methode. Het is een uiterst persoonlijk gebeuren. Een persoonlijk iets tussen jou en God. Kan niemand je eigenlijk bij helpen. Het is een persoonlijke relatie die jij met God hebt. We mogen God om leiding vragen. Bijvoorbeeld als we een belangrijke beslissing moeten nemen. Maar we moeten het wel aan God overlaten hoe hij ons die leiding wil geven. Weet je, soms vragen we God om leiding en dan spreekt God en dan staat het ons niet aan. En dan denk je, ja, maar als ik die kant op ga, is het iets makkelijker? En dan ben ik te sneller. Maar als God spreekt, moeten we gehoorzaam zijn. Want God weet namelijk wat het beste voor ons is. Vertrouw erop dat je te maken hebt met een machtige, levende God die duidelijk spreekt. God spreekt niet met een vage stem, met een vage, zachte stem die moeilijk te ontcijferen is. Maar op zo'n manier dat het helder bij je overkomt. Voor ons lichaam is het belangrijk dat we voldoende bewegen. Voor ons geestelijk leven geldt hetzelfde. Goddelijke leiding heeft vaak te maken met in beweging komen. Iets gaan doen of iets anders gaan doen. Er zit beweging in groeiprocessen. Er zijn ook wel momenten van rust. Maar we worden geleid naar een hoger doel. Om ergens te komen moet je in beweging komen en in beweging blijven. Persoonlijke leiding van God is altijd een onderdeel van een veranderingsproces in je leven. De meeste leiding leidt rechtstreeks tot verandering. En soms kan je leven erdoor op je kop komen te staan. Wil je nog steeds Gods leiding? Of blijf je liever gewoon geloven en voel je je veiliger zonder al die persoonlijke dingen? Geloof me, er is geen veilige weg dan de weg die God je wijst. In de Bijbel vinden we talloze voorbeelden van mensen die de stem van God gehoord hebben. Te veel eigenlijk om op te noemen. Is het je wel eens opgevallen hoe ontzettend vaak er in de Bijbel staat, de Heer zei tegen Mozes. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. En dat terwijl het toch eigenlijk heel bijzonder is dat God duidelijk en persoonlijk tot een mens spreekt. Er is geen enkele reden waarom God in de Bijbelse tijden wel tot mensen zou spreken en nu niet meer. Als we het persoonlijk of in eigen kerkelijke kring niet of nauwelijks meemaken, ligt het niet aan God. Het ligt namelijk aan ons. Hoe klinkt de stem van God? Toen de jonge Samuel de hoorbare stem van God vernam, dacht hij eerst dat het de priester Eli was. Kennelijk klonk de stem van God heel vertrouwd. Ook in deze tijd komt het voor dat mensen letterlijk Gods stem horen. Mensen die de stem van God hebben gehoord, zeggen er onder andere het volgende over. Gods stem klinkt vriendelijk en bemoedigend, als de stem van iemand die je goed kent. Het lijkt soms of de stem uit je binnenste komt, als een goddelijke ingeving. Het klinkt andere keren als een hoorbare stem. Het is niet zozeer een woord voor woord uitgesproken boodschap, maar een impressie die je als geheel in je hart wordt gelegd. Deze stem is nooit haastig, nooit opdringerig, veroorzaakt geen vrees, maar maakt juist blij. Het spreken van God laat een diepe vrede in je hart achter. Wat God tegen je zegt, is niet raadslachtig, maar duidelijk. En vaak zegt God dingen waar je nooit zelf op zou komen. Vaak hebben wij een idee over ons leven, over de dingen die we gaan doen. Maar Gods leiding, dat is het allerbelangrijkste. En dat is ook gewoon het beste met ons, voor ons. En hoe kunnen we die persoonlijke leiding, hoe kunnen we dat vinden? Allereerst in het Bijbel lezen. De allerbelangrijkste manier waarop God door ons spreekt, is via de Bijbel. Wie graag een woord van de Heer wil ontvangen, kan zichzelf gelukkig prijzen. Er is een verzameling van maar liefst 66 boeken, vol woorden van God voor jou en voor mij. Die boeken vormen een weerslag van een geloofservaringen van talloze mensen in de loop van duizenden jaren, uit verschillende culturen en beschavingen. Ervaringen die beproefd en gelouterd zijn en waarin God zich laat kennen zoals Hij is. God spreekt met gezag via de Bijbel. Wil je Gods stem horen? Lees allereerst de Bijbel. En ook als we niet aan het Bijbellezen zijn, kan God door de Bijbel tot ons spreken. Misschien herken je dat. Terwijl je bezig bent of met iemand aan het praten bent, moet je opeens sterk denken aan een Bijbeltekst. Misschien is het een tekst die je eerder die week las of daarop en die weer in je geheugen komt. Of het is juist een tekst die je bijna was vergeten. Het kan ook zo zijn dat je sterk moet denken aan bijvoorbeeld een psalm, zonder dat je weet wat er eigenlijk staat. De Heilige Geest brengt ons de woorden van God in herinnering en maakt ons duidelijk wat de Vader ons wil leren. Johannes 14, vers 26. Ik lees hem uit de basisbijbel. Omdat jullie bij mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat ik tegen jullie heb gezegd. Dus de Heilige Geest zal ons de woorden geven die we nodig hebben. Als we met iemand praten of voor iemand bidden, dan is het de Heilige Geest die ons die woorden naar boven brengt. De Geest onderwijst ons en spreekt tot ons namens de Zoon en de Vader. Johannes 15, vers 26. Eigenlijk is het eigenlijk hetzelfde. Want Jezus zei, ik zal jullie de Helper sturen die bij mijn Vader vandaan komt. Hij is de Geest van de waarheid. En wanneer Hij komt, zal Hij jullie vertellen wat Hij van mij hoort en ziet. Dus zien we hoe belangrijk de Heilige Geest in ons is. Hij onderwijst ons geregeld buiten menselijke wijsheid om, door direct tot onze geest te spreken. Paulus legt het uit in 1 Korintiërs 2, vers 9 tot en met 13. Ik wil het toch lezen. Maar het is gegaan zoals hij in de boeken staat. Niemand heeft ooit zoiets gezien en niemand heeft ooit zoiets gehoord. Geen mens heeft ooit zoiets kunnen bedenken. Maar zo is Gods plan voor de mensen die van hem houden. En nu heeft God aan ons zijn plan bekendgemaakt door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. Wie kan weten wat daar diep in de gedachten van de mens leeft? Dat kan toch alleen zijn eigen geest. Zo weet ook alleen Gods eigen geest wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld gekregen. Nee, we hebben de geest van God gekregen. Daardoor kunnen we weten wat God ons heeft gegeven. En over die dingen spreken we dan ook. Maar niet met woorden die uit menselijke wijsheid komen. We spreken erover met de woorden die de geest ons geeft. En zo kunnen we geestelijke dingen met de hulp van de geest vertellen en begrijpen. Dat kan door ons te wijzen op een Bijbelvers. Paulus spoort ons aan om vertrouwd te zijn met de Bijbel, zodat we de woorden van God in ons hart leven. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Alles is nuttig. Het woord van God is nuttig. Alles wat erin staat. En wat Harry net ook zei, soms lijkt het of het Oude Testament niet te snappen is. Maar daar staan zoveel waarheden in. Zoveel mensen die zo met God meeliepen en die God zo zegende. Oh, kijk, toevallig ook nog. 2 Timotheüs 3, vers 16 tot en met 17. Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hun beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hun opvoeden tot een leven zoals God het wil. En zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Want daar willen we allemaal naartoe. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. God spreekt door dromen en visioenen. God kan ook spreken door dromen en visioenen. Dromen en visioenen worden vaak in één adem genoemd, maar het onderscheid is doorgaans vrij helder. Dromen doe je vaak in je slaap. Je verwerkt wat je meemaakt en soms worden dingen dan opeens duidelijk. Gods geest kan hierin werken en tot ons spreken. Denk aan Jacobs droom over de ladder die tot de hemel reikte en waarlangs hij engelen omhoog zag gaan en afdalen. We kunnen dat lezen in Genesis 28. Of de dromen van Jozef en van zijn celgenoten, de schenker en de bakker. En de farao, Nebukadnezar. Ook die. Maar dromen hebben ook vaak uitleg nodig. Als je regelmatig opvallende dromen hebt, kun je overwegen een opschrijfboekje op je nachtkastje te leggen, omdat dromen ook snel weer vervluchten. Je vergeet ze weer snel. Visioenen zijn doorgaans directer. God laat een bewegend beeld zien en dat kan 's nachts zijn. Denk aan Paulus die 's nachts, het is niet duidelijk of hij slaapt of een beetje wakker ligt te dommelen, een visioen krijgt waarin hij de Macedonische man hem aanroept. Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. En je ziet hier, God spreekt en hij handelt. Weet je, je kunt ook zeggen, wat zou hij nou daar weer mee bedoelen dan? Ik zou het niet weten, ik wacht nog even een keer af. Nee, opstaan en in beweging komen. Maar het kan ook gewoon overdag zijn, in een wakkere toestand. Denk aan Ananias. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem, Ananias. En hij antwoordde, ik luister, Heer. En hij ging naar Saulus. Ook weer, hij hoort de stem van God. En hij komt weer in beweging. En aan Petrus op het dak van Simon de Leerdooier. Looier, niet dooier. Hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten. In de visioen laat God iets zien van wat hij wil gaan doen. Of aan het doen is, zodat wij daarbij kunnen aansluiten. Weet je, God spreekt. Ook vandaag de dag nog. En wat Harry vanmorgen ook zei, soms zijn we te bang om dingen uit te spreken. Weet je, als God tot je spreekt, sta op en spreek het uit. We zijn hier met één gemeente bij elkaar. We zijn er voor gewoon voor. We kunnen ook fouten maken. Dat mag. Maar spreek als je een gedachte of iets hoort, spreek het gewoon uit. Want het kan wel eens heel belangrijk zijn. Gods hoorbare stem. Je kunt je afvragen hoe het precies ging als er over de uitzending van Paulus en Barnabas staat. Waren dat sterke indrukken die kennelijk door meerdere mensen werden gedeeld? Of sprak God Gods geest in specifieke bewoordingen hoorbaar in het hart of hoorbaar met de oren? Handelingen 13 vers 2. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Duidelijk spreken van God. In elk geval spreekt de Heilige Geest veelvuldig, met specifieke aanwijzingen en niet alleen bij de apostelen. Denk aan Filippus, die naar de hoge ambtenaar uit Ethiopië werd gestuurd. Handelingen 8 vers 29, hoef je niet op te zoeken hoor. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen. En hij stapte, hij hoorde de stem en hij stapte uit. En we weten allemaal wat eruit kwam. Of aan Petrus die naar de Romeinse hoofdman Cornelius werd gestuurd. Handelingen 10. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hun mee, want ik heb hun gezonden. Gods stem horen is zo belangrijk. Het is duidelijk dat God op manieren spreekt die veel duidelijker zijn dan indrukken of gedachten. Dan is Gods stem waarneembaar in specifieke bewoordingen. In zinnen die je naar de hand zou kunnen opschrijven. Soms is er sprake van een dialoog tussen Gods geest en degene tot wie gesproken wordt. Doorgaans zijn die woorden hoorbaar in je hart. Maar niet hoorbaar met je oren. En niet hoorbaar voor anderen. Je zou zeggen, een stem die je met de oren hoorbaar is, dat is toch wel de meest overtuigende manier om Gods stem te horen. Maar zelfs dan blijkt ongeloof een grote blokkade om Gods stem te herkennen. Dat zien we ook in de Bijbel. Als er kort voor de gevangenneming van Jezus een stem uit de hemel klinkt, zijn er omstanders die het verstaan en denken dat het een engel was, maar anderen doen het af als onweer. In Johannes 12. Maar God spreekt ook door anderen, die hij gebruikt als zijn boodschappers. Sommige mensen hebben meegemaakt dat een engel tot hen sprak. Denk aan de talloze getuigenissen van moslims die tot geloof in Jezus Christus kwamen en veelal door een droom, visioen of door Jezus zelf. Een engel is een afgezant, een boodschapper. Ook de Bijbel staat vol van verhalen over mensen die door engelen werden aangesproken. Denk aan Biljam, Gideon, de ouders van Simson, Zacharias, Jozef, Petrus en Cornelius. Deze ontmoetingen onderscheiden zich vaak duidelijk van dromen of visioenen. Het lijken gewone ontmoetingen en het is niet altijd duidelijk of zo'n boodschapper een engel is of een gewoon mens. De schrijver van de brief aan Hebreeën maand ons. Hebreeën 13 vers 2. Dat vind ik wel een hele mooie dit hoor. Houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder te weten engelen ontvangen. Wees gastvrij. Want je weet nooit wie God stuurt. Maar God spreekt natuurlijk ook via andere mensen tot ons. En via ons tot anderen. Soms lijkt het alsof God vaak met opzet zwakkere vaten kiest. Zoals Mozes. In Exodus 4 vers 10 staat: Mozes was een gebrekkige spreker. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, zegt hij. Maar ik ben geen goede spreker. Dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering in gekomen, nu u tegen mij uw dienaar gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Eigenlijk sprak Mozes hier al iets over zichzelf uit. Iets negatiefs. Daar hebben we er vanmorgen nog voor gebeden. Over de negatieve gedachten, ook in ons. Weet je, eigenlijk sprak Mozes hier negativiteit uit. En wat doet God? Dan gaat God naar een ander toe die Mozes wel helpt. Als Mozes gewoon positief was gaan staan en had gezegd: Heer, als u wil dat ik spreek, zal ik spreken. Maar dat deed hij niet. Maar God zegt: ga nu. Ik zal bij je zijn. En als je moet spreken in de woorden, dan zal ik je de woorden in je mond leggen. Maar we weten allemaal hoe dat verder gegaan is. In het Nieuwe Testament lijkt te suggereren dat Paulus ook een welsprekend man was. In 1 Korintiërs 2 vers 1. Toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ik ook niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid, zegt Paulus tegen de Korintiërs. En bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. In het Nieuwe Testament bestaat het merendeel van mensen die God uitkoos om zijn woorden te verkondigen. Maar uit gewone, normale mensen. En dat is op zijn minst bemoedigend voor wie twijfelt of God wel via hem of haar kan spreken. Twijfel daar nooit aan. God wil jou gebruiken voor zijn koninkrijk. Twijfel, denk nooit: ik ben te min, of ik kan het niet, ik kan niet spreken, maar ik vind het moeilijk om die wereld in te gaan. Ik vind het te moeilijk om over Jezus te praten. Weet je? Je kan het. En waarom? Omdat God bij je is. Een van de meest mooie dingen om in je leven te ontdekken is dat God altijd aanwezig is. God is overal en daarom altijd tegenwoordig. We hoeven niet te vragen of hij aanwezig is. Hij is er gewoon. Amen.